Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De Jong, moeder van Janne van 5, Abe van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jade van 6. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5. En Annie Janssens, vader van Julius van 5 en Dunja van 2. Maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. En vandaag bellen we met Hans Duvekot, gynaecoloog, perinatoloog bij verloskunde en gynaecologie in het Erasmus MC Sophia.
Jongens, als jullie iets horen, Alma is ziek thuis vandaag en ze is op dit moment met blokken aan het spelen. Ik herhaal, met blokken.
Dat is geluidtechnisch niet het handigst, maar goed.
Nee, de deur zit dicht, maar af en
blokken
toe horen...
is neem ik aan een iPad-app, ja, toch, die net nieuw is.
Is Roblox.
Ja, een soort Candy Crush. Ja. Nee, met ouderwetse blokken. En ze is ook, volgens mij, ze komt ook af en toe binnen en dan pakt ze hier iets van haar knutseltafel.
Bouwt dus ze, is ze een televisie aan het bouwen?
Ja, een tablet. Nee, maar ze is ziek, maar ze is toch niet zo ziek als dat ik dacht vannacht. Toen
heeft ze corona?
Werd. Nee, volgens de zelftest niet.
Ik heb een vriendin van mij, haar zoontje, die wilde niet naar school. Dus die had een rood streepje getekend bij zijn coronatest.
Oh, wat zoet. Maar dat vind ik echt zoet.
Een hele dikke stift. Dus dat viel totaal niet op.
Dat is echt met de 3.0 variant van de thermometer tegen de peertje. Want dat werkt natuurlijk niet meer met al die ledlampen.
Nee. Die 48 graden koorts die je dan hebt.
Ja. Maar vindt Alma dan zelf dat ze naar de dokter moet? Want Dunja heeft het elke dag over de dotter. Dotter. Dan laat ze iets zien en dan zegt ze, papa, dotter.
Oh, nee, want Doris doet de zelftests hier en die is echt traumatisch. Ze steekt die test echt tot die bij de oor eruit komt.
En wij doen dat Jan het gewoon zelf mag doen en wij coachen haar dan wat, maar dan gaat het goed. Maar die wordt helemaal gek als ik het zelf doe, want dan, dat werkt gewoon niet. En dan weet ik niet of het nu heel accuraat is, het zal vast accurater kunnen, maar... Ik liever dit dan...
Mijn ondergrens is dat ik in ieder geval het wartje in de neus zie verdwijnen. Want verder gaat het ook niet. Bij René dan. Ja, en die steekt hem ook echt in de frontaal kwap ergens. Ik echt denk, nou...
Rustig aan. Het is echt een soort, wat is het? Een militair.
Ja, dat is wel commando.
Commando, dat was het woord dat ik zo...
Ja. Maar wij hebben nou in de vriendengroepen dan de discussie van... laat je je kind nu vaccineren, ja of nee?
Ja, en toen wel.
Ja, ook, want ik hoorde dus ook gisteren... dat het voor kinderen die nog geen COVID hebben gehad... scheelt het ook echt veel, zeg maar. Dan is het ook echt een goede bescherming. Nou ja, wij hebben... afkloppen, nog geen COVID gehad. We hebben die opa's en oma's hier over de vloer. Ik zeg, we gaan het wel doen. Maar het was heel lief, want... vriendin van mij stuurde door dat haar zoon... die had een lijstje zelf gemaakt... van voor's en tegens voor de vaccinatie. Ik laat hem jullie nu zien. Staat er dus bij een plusje... staat er voor de wereld met een T. En bij min staat eng.
Eng, ja. Zo lief.
Maar dit geldt voor al die mensen... die geen prikken willen zetten, denk ik.
Ja. Eng. Maar ik vind een vaccinatie veel minder eng dan een stok in mijn neus.
Ja, maar er zijn mensen, Hanneke, dat weet ik uit de ervaring van de prikkers. Die zitten 2 uur met een prikangstige soms en wordt de prik nog niet gezet.
Ja, maar ik zal... een prik, bedoel...
Ja, maar nee, Hanneke. Ja, maar je bent nu een... Het is gewoon echt een enorme angst voor mensen.
Jij bent helemaal gebrainwashed thuis door die huisarts die daar rondloopt. Dus jij kan hier niet over meepraten.
Nee, maar ik denk ook wel dat er echt veel, dat er ook een groep is die tegen vaccinatie is, maar stiekem gewoon ontzettend bang is. Wat misschien beter is om te zeggen dat je gewoon heel erg bang bent. Want dan hebben ze dus wel echt allerlei manieren voor. van VR-brillen tot zelfs lachgas. Maar goed, er zijn ook mensen die onder lachgas nog steeds die prik niet kunnen laten zetten.
En dan helpt het niet dat wij allemaal zeggen, nou toe, kom nee. op, Frabanje, hoe eng is het nou helemaal?
Bij mij, ik voelde niks.
Nee.
Nou ja, nee, als je bloed geeft, als je bloed doneert, dan krijg je een soort breinaald in je arm. Ik bedoel...
Nou, zeg waar. Dit nou niet, Hanneke, voor de ja. mensen die er...
Nee, maar ik denk nee, dat
nee,
het maar zo...
Ja, nee, maar Nienke, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Jullie hebben allemaal gelijk, ik heb geen gelijk.
Nou ja, ik hou niet van kleine ruimtes, hè. Dus als ik op tv zie dat mensen bijvoorbeeld voor een of andere gekke commando-achtige Videoland-serie, zeg maar, levend begraven worden... Nou, dan zit ik echt met een zwetende rug op de bank van... Oh god, als ze dit ooit tegen mij zeggen, dan word ik helemaal gek.
Oh, ze vroeg en... laatst iemand of ik nog iemand kende voor de nieuwe versie van Fort Boyard. Waarin je in zo'n kist met spinnen. Nou, dit, en ik heb eigenlijk jouw naam genoemd.
Mij ja, maar dit bellen. Maakt Nienke wel interessanter voor Wie is de Bol. Want er is dus een, er zit dus iets in die kandidaat. Ja. Dat, is ze dan aan het mollen als ze in een kleine ruimte moet? Ja, nee, wij weten van nee. De luisteraar, ik in hem niet weet. Nee, dit is oprecht.
Dit is oprecht. En ik zal me vermannen, maar ik snap wel, zeg maar... Als het niet de vaccinatie zou zijn, maar ze zou zeggen... nou, tegen corona moeten we allemaal ons leven laten begraven... zou ik ook zeggen, nou, ik wacht even af rustig nou, aan of dat wel moet. Is dat echt nodig? Ja.
Even kan kijken wat de Amerikanen doen.
Ja, nou, inderdaad.
Ja, oké, dat heb ik met mijn hoofd onder water.
Nou, hier, zie je wel. We hebben allemaal
ik
al
ben,
zoiets.
Ik ben heus wel ergens bang voor.
Oh, dat zei je bij diploma A. Nou, ik geloof niet...
ik heb alleen maar diploma A, ja. Ik
geloof
kan
niet
echt
dat
duiken.
Dit werkt zo met die door die hoepel zwemmen. Dat, nee.
Maar voor de luisteraar die zich afvraagt... waarom het niet over mijn home trainer of elektrische vouwfiets hebben op dit moment.
Heel goed.
We hebben net met een dokter gepraat. Een dotter, dus zoals Dunja zou zeggen.
Een dotter. En het is een dotter. Dokter maar, Hans Duvekot van de gynaecoloog. Ik wil even hem introduceren, sorry, Alex. Weet je er daarheen te pruppelen? Het was dokter Hans Duvekot en hij is gynaecoloog in het Erasmus MC Sophia. En we hadden een gesprek met hem over het vaccineren van zwangeren. Het vaccineren tegen COVID, hè?
Wat een leuke man was dat.
Ja, dat is heel leuk. Maar dat gaan jullie zo wel horen.
Maar het is ook heel interessant voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in... Jeetje, hoe werkt zoiets nou? En wat hou je er nou aan over?
Het blijkt dus ook... het is ook nog interessant voor de toekomstigen... die dus waarschijnlijk een griepprik en een kinkhoestprik gaan krijgen... en zwanger zijn.
Ja, kunnen krijgen, inderdaad.
Kunnen krijgen, ja.
Ja, dus alles over zwangerschap en vaccinaties en... problemen rondom je zwangerschap met betrekking tot COVID, dat kun je allemaal zo meteen horen. Wat
komt er zo aan.
Lekker,
eerst
hè?
Wil ik even vertellen, jongens. Nou. Ik wil toch nog even, heel kort. Ik loop dus elke ochtend naar de vijfde verdieping van mijn nieuwe kantoor.
Oh,
en dat zijn 100
traptreden.
100 traptreden, elke dag.
Oh, je hebt geteld.
Ja, en dan kom ik hier aan. En we hebben het net de hele tijd over beademingen gehad met dokter Duvekot. Nou, zo voel ik me dan ook een beetje, hoor. Alsof ik wel... Ja.
Ik weet uit betrouwbare bron dat Alex heeft geregeld dat Laura, dat is onze office manager, die staat dan bovenaan de trap met een handdoekje en een bidonnetje klaar. Nou, en die klapt hem op zijn rug en die zegt, goed gedaan Anne, dan ben ik toch trots op jou. En die zet Eye of the Tiger op.
Ja, en zegt zo'n erehaag van mensen met een armen zo.
En zo'n mondkapje hè, voor een paar puffjes nog.
Ja.
Precies.
Hey, maar ik vond het wel mooi uit het... Oh, sorry Alex, zeg je
Oh,
maar.
Nou ja, ik was nog bij het vorige punt wat ik niet mocht maken. Maar hier wordt er niet gevaccineerd bij de kinderen.
Wat?
Maar René wil niet en ik ga het ook niet afdwingen.
Nee, ze is oud genoeg, ze mag het ook zelf.
Ja, en ik zie dat er wel wat minpunten aan kleven, maar ja, die nemen we maar op de koop toe dan.
Minpunten aan niet vaccineren bedoel je dan, hè?
Precies.
Ja, laten we voor de duidelijkheid.
En jaren wel dan, of...
Ja, dat weet ik niet.
Als die er geen probleem van maakt, kun je die natuurlijk gewoon meenemen. Maar...
Kan, ja. Maar ik zit me toch een beetje af... Ja, je verkleint die kans op die MPC... Wat is het? MCR? Volgens mij is dat het toch vooral, dat je dat je daarom vaccineert. En dat het je de familie veel ongemak kan besmaren.
Ja, wij vaccineren vooral om, zeg maar... Wij hebben de mazzel dat de ouders en de schoonouders nog altijd oppassen. Ik voel me erg verantwoordelijk ook voor hun gezondheid. Zolang zij bij ons oppassen en COVID is around, dus doen wij er gewoon alles aan om hen zo veilig mogelijk te houden. Dus we boosteren allemaal en dus moet Janne er ook aan geloven. Gelukkig is ze nu niet thuis, dus kan ze dit nu niet horen. En luistert ze sowieso geen podcast, dat scheelt. Want die heeft er geen zin in.
Oké.
Maar goed.
Nee, maar dat... Alex, misschien kun je even dat plaatje aan laten zien thuis. Van Voor de Wereld en Eng. De plus en de min.
Oh, ja. Ja, kan.
En misschien helpt het. Want eng, ik vind eng, ja, het is een reden. Maar daar moet iemand, kinderen moeten er ook overheen.
Ja, nou, dat is bij René niet zo vanzelfsprekend al overheen. Bij haar 9-jaarsprik is dat ook een heel lang traject geweest. Dus dat vind ik iets te makkelijk in dat geval. Die heeft er
ja,
een jaar...
dat is ook makkelijk voor mij om te zeggen, want ik heb er niet mee te maken. Ja. Maar dat is wel wat ik vind.
Nou ja, Julius moet toch ook, die kan toch ook, die is ook al 5.
Die vindt alles eng, maar die ja, dat moet wel. Hij moet ook elke dag een hapje van iets eten wat hij niet lekker vindt.
Ja.
Dit is totaal ongerelateerd, maar hij moet... Ja, ik vind eng. Ik vind het gewoon zelf niet genoeg een reden om zoiets niet te doen.
Nee, ja, okay, maar je hebt het verschil tussen eng en tussen compleet in paniek raken en weigeren. En wat goed, dat heb je dus bij die 9-jaarsprik en ook bij... Is er nog een prik eigenlijk? 4-jaarsprik? Nee, 9-jaar.
Ja, 4 jaar is dan de laatste en dan 9 weer.
9, ja. Ja, 9 kunnen ze ook gewoon weigeren. En dan kun je dus 2 dingen doen. Of een kind in de houtgreep nemen en onder dwang een prik laten zetten. Maar volgens mij is dat hetgene waar de mensen met enorme prikangst ooit traumatisch van zijn geworden. Dus dat lijkt me niet de optie.
Maar je hebt toch ook zat mensen die onder dwang een prik hebben gekregen en er niet traumatisch
nee,
van zijn
ja,
geworden?
Klopt. Maar...
Dus ik... Ik ben het wel een beetje met Anne eens. Maar iedereen moet zelf weten. Ik bedoel, ik heb wat ik zei, ik heb
antivaxers... Daar ben ik het dan weer niet mee eens, Hanneke.
Nee, ik heb antivaxers onder mijn beste vrienden. Maar
zou
ik vind
jij
het,
serieus,
ik vind zelf wel...
Zou jij Alma in de houtgreep nemen voor als ze 9
nee,
is?
Maar, we hebben haar eergisteren nog in de houtgreep
ja, nee,
genomen.
Als ze 9
stokken
is.
Tot de, als ze 9 is? Ja, dat maakt toch niet uit. Nou, ja, is er nog geen 18 dan? Of 16 of 14?
Ja. Ja, nee, zolang het een kind
nou,
is,
nee,
weet
nee,
jij beter
nog,
wat
zij,
er moet
als
gebeuren.
Als zij 12 is, krijgt zij ook een HPV-prik. Of ze daar
oh,
nog zin
zeker?
In heeft of niet.
Ja. Die HPV-prik, daar gaat
geen,
echt nul discussie over die HPV-prik. Nee.
Nee, maar goed, ze en krijgt ik... die prik al. Het gaat mij over de fysieke actie van het in de houtgreep nemen van een kind.
Ja, je neemt ook je kind in de houtgreep. Wat maakt het nou uit?
Nou, maar nee.
Ik vind echt dat een beetje overdreven.
Nee, dat is niet waar. Dat doe je toch ook met die... Dat heeft Anne ook meegemaakt met die antibiotica. Dat je dat in de mond gaat duwen.
Ja, als het dan uit te duwen.
Ja, het is heel ja, kut. Maar dat zijn ze wel weer... Ik denk dat zijn ze maar, wel weer vergeten.
Maar is omkopen nog een optie? Ik ben altijd erg
altijd
voor omkopen.
Ja. Eerst omkopen. Altijd eerst omkopen.
Ja, wij kopen allemaal ook om met een stokje in de neus. Dan krijgt ze echt heel veel snoep. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook niet te... Nee, Alex, ik snap het. Ik snap wel wat je bedoelt, hoor. En ik wil het ook allemaal niet wegwuiven. Maar aan de andere kant... Ik zou het zelf wel doen, laat ik het zo zeggen. Denk ik. Maar spreek me nog eens als het 9 is. Misschien zeg ik dan
ja.
Wel van... Het
hangt ook heel erg van het kind af. Weet je, wij hebben dus... Ja, we moeten nu Janne dus... Die is 5. En bij Janne kun je inderdaad nog wel omkopen of wat dan ook. Bij Abe zou het alweer veel lastiger zijn. Als die niet wil, dan heb je echt een groter probleem zeg maar met overtuigen. Gewoon omdat hij een wat stevigere mening heeft. Ik weet niet van wie die dat heeft, maar het is heel apart.
Heel raar.
Heel raar. Aan de andere kant is hij ook net zo opportunistisch als zijn moeder. Dus misschien als ik dan zeg, oké, 3 dino's vaccineren, ja, oké.
Dat hij ook gaat onderhandelen.
Hij zegt 5.
Van, nee, 5.
Ja, dan zegt hij 5 dino's en dan zeg ik, okay, 4
okay,
akkoord.
Okay, okay,
nou,
okay.
We gaan.
Zo goed voor later leren onderhandelen.
Ja, precies.
Nee, Alex, ik snap echt wel wat je bedoelt. Maar ja, het is ook wel weer niet alsof je er een been afzaagt. Het gaat om een prikje. Zoveel
nee,
pijn
maar
doet
ja,
het
nee,
niet.
Goed. Ik vind bij 9 dan ben je wel echt met vertrouwen ook al bezig. En als een kind dan weet van oké, ik word gedwongen tot iets wat ik echt niet wil, dan ja. Dan vind ik het worden meer dingen lastig. Hoe het met zelfstandigheid zit en dergelijke.
Ach, wat daarvan.
Nee, dat is serieus, Hanneke. Je gaat.
Ja, weet ik mee. Ik vind.
Han, je kunt deze kans ook even achterwege laten. Gewoon bedenken, ja, Alex heeft gewoon een kind van 9. Wij hebben geen idee hoe het is om een kind van 9 te hebben.
Ja, nee, is okay. Je hebt gelijk. Ik hou op.
En het is een ander, het is echt een verschil tussen gaan proberen en kinderen te overtuigen, wat ik dan wel doe, en ze echt fysiek dwingen tot iets.
Ja, ja.
10 toch? Is ze 9?
10, ja.
10. Nee, ze is negen.
Ik zeg gewoon een jaar ervoor zelf dat ze 10 is, jongens. Kom op.
We hebben het over de 9.
Vanaf het begin al van deze podcast was ze 10. Dus
we hebben het
zijn.
Over de 9-jaarsprik. En het gaat over een 10-jarige.
Volgens mij heeft Alex helemaal geen kind. Volgens mij is dit gewoon een groot complot gezien ook, ja. van de antivaxbeweging om je te infiltreren.
Dus dat hij uiteindelijk dit kon zeggen. Die tekening heb je zelf gemaakt, Alex, die je nu laat zien.
Voor boze papa is dit, hè?
Voor rare papa.
Ja, dat is het. Boze jaren was.
Ja, dat is duidelijk boze jaren wat we hier zien. Wacht, nee, laat hem even, want ik maak hier ook even een foto van.
Mag ik dan even een huishoudelijke mededeling nog hier droppen voordat we naar dokter Duvekot gaan, die uitlegt waarom je als zwangere vrouw wel absoluut moet laten vaccineren? En dat is, we hebben een geboortekaartje gekregen.
Yay!
Dat is altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om geboortekaartjes te krijgen van Dorian. Dorian is geboren. En gefeliciteerd aan Jeroen en Madelon en de twee kinderen al daar, Olivier en Marise. Hartstikke leuk, mooi kaartje. Mocht je nou ook een kaartje willen sturen naar ons, vinden we leuk. Doe dat dan niet meer op het oude adres wat je nog wel eens hoort in oudere afleveringen. Want Dag Nacht Media is verhuisd. Zitten nu op de Baarsjesweg 224 in Amsterdam. Kan je gewoon naar Ik en Imadie sturen. Baarsjesweg 224. Nee, wacht, doe maar. Dag en Nacht Media ter attentie van Ik en Imadie. Baarsjesweg 224 Amsterdam. En Nienke is hier ook vaak genoeg, dus die ziet het dan ook.
Zeker.
En ik sowieso.
Als je het af wil geven, het is boven de sportschool. Die weer open is.
De BC Fit is weer open. Ik, ik ben moed aan het verzamelen om daar naar binnen te stappen. Om Aris Musculino aan te spreken en te vragen of hij mij onder zijn hoede wil nemen. En mij te kneden tot een...
Wat ik trouwens, mag ik even tussendoor, dat het toch wel grappig is dat wij eerst een heel gesprek hebben over het vaccineren van onze kinderen. En die zeg maar aan te zetten tot nemen alsjeblieft die prik. Terwijl wij al 3/4 jaar praten over, nou, ik ben dus van plan om te gaan sporten. Even kijken hoe ik mezelf ga overhalen om
in de
Aris Musculino te lopen.
Kan iemand mij alsjeblieft fysiek dwingen om te alsjeblieft.
Maar bedoel je nou, Nienke, dat het, voor de wereld, dat het voor de wereld beter zou zijn als ik, ik naar de Basic Fit zou gaan?
Ja, want gezonde mensen. Elke persoon met obesitas erbij is weer een gevaar voor de volksgezondheid.
Noem jij mij een persoon met obesitas?
Nee, maar, als je er niks aan doet, dan word je het uiteindelijk wel.
Alsjeblieft naar die meneer Duvekot gaan.
Nee, ik wil ook één teaser doen.
Wat is jouw BMI eigenlijk, Anne?
Hou op, man. Je hebt helemaal geen kinderen.
Je hebt helemaal geen kinderen.
Heel makkelijk dit.
Want de Ik Ken Iemand Dieet, die gaan Janneke en ik deze week opnemen. En Janneke gaat namelijk opnemen hoe ik 100 trappen treden ga oefenen.
Kom je hier?
Wat?
Ja, kom je hier?
Het is maar één keer hoef je dan. Hoef je niet
naar
beneden.
Nee, we gaan wel zondag ergens in Nijmegen doen. Misschien gewoon in de Limkuil trouwens. En dan ga ik namelijk oefenen. Want ik kan nu 4 kilometer rennen. En dan... Ik ben hier wel de trap een paar keer opgerend. Maar dat is toch niet hetzelfde. Dus daar gaan we een leuke aflevering van maken. En Janneke zei, ik doe ook sportkleren aan. Maar ze gaat net zoals jij, Anne, gewoon alleen maar opnemen.
Heel goed. Ik heb er zin in. Nou, lieve luisteraar. Hier ons gesprek met dokter Hans Duvekot. En alvast tot volgende week, jongens.
Hai.
Yes. Ja, want we gaan dan meteen los. Dus wat ik zeg, wordt meteen dan...
Nee, maar we leiden u er gewoon doorheen.
Ja, dus
hoeft
ik moet op mijn woorden letten. Ja, nee, dat is goed. Ik ga op mijn woorden letten.
Het komt allemaal goed.
Dokter Duvekot, wat fijn dat u er bent.
Ja, goedemorgen.
Hallo.
Goedemorgen.
Waar zit u?
Ik zit op dit moment in de opnamestudio van het Sophia Kinderziekenhuis. En in het Sophia Kinderziekenhuis is... ook de afdeling verloskunde namelijk gevestigd. Want er worden op een verloskundeafdeling natuurlijk hele kleine kinderen geboren. En die moeten soms direct naar de kinderafdeling. Naar een couveuse afdeling dan met name natuurlijk. En daarom is onze afdeling bovenop het dak van het kinderziekenhuis neergezet. Nu al 20 jaar geleden. En dat maakt dat we een hele nauwe band hebben met de kindergeneeskunde. Dat is heel mooi. Ja. Dus ik zit nu in de opnamestudio van het kinderziekenhuis, zeg maar.
En nu zouden we het natuurlijk heel graag met u over babytjes willen hebben. Want we praten graag over babytjes.
Ja,
want het is ongeveer het leukste onderwerp ter wereld. Als het alles goed gaat.
Vind jij?
Ja, daar verschillen de meningen ook nog over. Maar we gaan het vandaag specifiek over een ander onderwerp hebben. Sorry luisteraars. Een corona-gerelateerd onderwerp. Want we zitten nu eenmaal nog steeds in een pandemie.
Ja.
En... wij lazen uw oproep. U maakt zich hard voor het vaccineren van zwangere vrouwen. Kunt u vertellen, misschien kunnen we bij het begin beginnen. De 2 jaar geleden begon de pandemie. Hoe gaat dat dan in zo'n ziekenhuis op de afdeling gynaecologie? Praten u dan onderling meteen met elkaar over wat gaat deze pandemie doen voor zwangere vrouwen? Of hoe begint zo'n verhaal?
Ja, dat is natuurlijk direct de default voor ons als gynaecologen die met verloskunde bezig zijn. Dat we direct hebben gedacht, god, wat gaat dit betekenen voor onze zwangere vrouwen? We hadden natuurlijk wat ervaring met wereldwijde pandemieën. We hebben de Mexicaanse griep gehad. Ik weet niet of jullie je dat nog herinneren, maar de Mexicaanse griep was een aantal jaren geleden. Was al heel snel heel duidelijk dat dat echt heel erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen was. Dat komt omdat zwangere vrouwen natuurlijk wat beperkter zijn in hun ademhalingscapaciteit. Omdat die buik hoog zit en omdat ze meer zuurstof moeten binnenhalen. En toen met de Mexicaanse griep was heel duidelijk dat het echt veel gevaarlijker was voor een vrouw die zwanger was om dat op te lopen. En daar hebben we ons toen heel veel zorgen over gemaakt. En ja, dat is eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Want dat bleek toen in Nederland gelukkig erg mee te vallen. Maar we hadden ons nu op deze pandemie eigenlijk op een beetje dezelfde manier voorbereid. We dachten, ja, dat gaat dit ook geven. En daar leek het ook in eerste instantie. Daar leek het in eerste instantie helemaal niet op. Want de eerste patiënt werd in februari 2020 in Nederland opgenomen ergens. Ik geloof in Tilburg. Maar en natuurlijk werden er steeds meer mensen toen ziek. Maar de eerste half jaar hadden wij eigenlijk nauwelijks zwangere vrouwen met ernstige problemen. Ja, er was wel eens een zwangere vrouw die positief was en die ziek was. Maar dat ging allemaal wel. Er waren geen ademhalingsproblemen. Het liep allemaal wel. Totdat de Britse variant opdook. En de Britse variant bleek veel gevaarlijker voor zwangere vrouwen dan we hadden gedacht. En in juli 2020, dus een half jaar eigenlijk na het uitbreken van de pandemie, hadden we pas onze eerste patiënt op de intensive care. Die notabene 3 weken aan de beademing heeft gelegen. Ik schrok me helemaal te pletter. Wij hadden tot dan toe nog nooit zwangere vrouwen zo langdurig, zwanger en al, aan de beademing gehad. Verschrikkelijk gewoon. Dus wij begrepen er helemaal niks van. En nadat die patiënt was opgenomen, kwam er natuurlijk 2 weken later een volgende patiënt bij. En nadat die 2 patiënten weer waren genezen, kwam er weer een 3de patiënt. En zo liep het maar door. Dus eigenlijk vanaf juli 2020 tot nu hebben wij continu... 1 vrouw, 2 vrouwen op de intensive care gehad. Tot medio 2021. Toen kwam de Delta variant. En toen bleek dat de Delta variant, die bleek besmettelijker, maar nog gevaarlijker voor zwangere vrouwen. En dat leidde ertoe dat we tot op een bepaald moment zelfs 5 zwangere vrouwen tegelijk op de IC hadden.
En hoe ziet het ziekteverloop bij een zwangere vrouw met corona daar eigenlijk uit? Hoe snel gaat zoiets?
Ja, je ziet heel vaak dat als patiënten corona krijgen, dan worden ze ziek. Nou, dat merken ze dan. En dan wordt de ziekte, dat gaat niet in een dag, maar dat gaat in dagen, wordt het steeds erger. En je kunt eigenlijk, wij praten ook als wij dit soort patiënten overdragen, praten we ook over op welke ziektedag zit de patiënt. En als de patiënt dan een beetje op ziektedag 9, 10, 11, 12 is gekomen, ja, dan beginnen we al wat geruster te worden. Dan zullen ze wel niet meer verslechteren. Maar ze kunnen dus nog verslechteren tot ruim na een week ziekte. Hè. Dus het is niet zo dat als je corona krijgt en je denkt, och, ik heb alleen maar een snotneus en ik ben positief getest, dat het dan klaar is. Nee, de corona kan in de dagen daarna nog erger worden. En als die erger wordt, dan kan dat heel snel toenemen. Heel snel. Dus we hebben zelfs 1 patiënt op de intensive care moeten opnemen die thuis al een paar dagen corona had. En die werd steeds benauwder en benauwder en benauwder. En op een bepaald moment kreeg ze thuis zelfs een ademstilstand, een adem- en hartstilstand, omdat ze niet genoeg kon ademhalen meer. En toen heeft haar man de ambulance gebeld. Toen is er thuis een reanimatie gevolgd en is die patiënt gelukkig levend in ons ziekenhuis gekomen. 30 weken op dat moment. Maar het kind was wel in de buik overleden, omdat ze zo benauwd was geworden. Dus om even aan te geven dat het heel acuut ook dan opeens kan verslechteren. Totdat nu de Omicron variant zijn intrede doet, hebben dus eigenlijk continu tot maximaal 5 patiënten tegelijk aan de beademing gehad. En over het merendeel was al bevallen, of lieten wij bevallen, om ze zo snel mogelijk, in ieder geval het kind zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Maar soms kan dat niet. Een van onze vrouwen is zelfs, een zwangerschap duurt normaal 40 weken. Hè? En een van onze zwangeren kreeg corona en was 18 weken zwanger. Oh. Toen ze aan de beademing moest. Ja, bij 18 weken is een kind nog absoluut niet levensvatbaar. Dus dan kan je wel zeggen, hup, we halen het kind er even uit en we laten die mevrouw even genezen op die IC. Maar dat kon toch niet. En die mevrouw hebben we bijna 6 weken lang moeten beademen voordat ze weer beter werd. En die mevrouw is inmiddels thuis en dat gaat goed. Hmm. En die heeft haar boostervaccinatie al gehad. En ik hoop dat we die min of meer rond de uitgerekende datum kunnen laten bevallen. Maar die heeft dus een periode van bijna 6 weken beademing op de IC achter de rug. Waarvan ze dus niks weet.
Zo.
Jeetje.
En wat was het... Want dan speel ik nu advocaat van de duivel. Ik hoorde aan het begin van de pandemie dat zwangere vrouwen dan zeiden, ja, maar ik ben toch verder heel gezond en ik heb geen overgewicht en ik heb geen onderliggend lijden. Hoe groot is de kans dan dat ik het krijg en dat ik het zo erg krijg?
Ja, ik moet wel wat vertellen over de regio Rotterdam, denk ik. Wij hebben in de regio Rotterdam echt een brandhaard aan dit soort patiënten gehad. We hebben nu 39 vrouwen op de intensive care gehad. Die in het Erasmus MC dan op de intensive care hebben gelegen. Wij zijn natuurlijk een groot ziekenhuis. We hebben een groot achterland. Dus die vrouwen komen ook allemaal uit het achterland. Voor een deel ook uit Rotterdam zelf. En in vergelijking met de rest van het land is dat extreem veel. Dus streken als Noord-Holland, Amsterdam, Utrecht, die hebben echt veel minder van dit soort ernstige gevallen als wij. Het is daar een uitzondering. Terwijl hier het... Wij vinden het min of meer nu normaal. Dat klinkt een beetje raar, maar wij zijn bijna ervaringsdeskundigen geworden. Wat natuurlijk heel akelig is. Maar het is voor mij onduidelijk waarom in Rotterdam er zoveel gevallen waren. Want laten we wel wezen, dat je iemand op de intensive care moet opnemen en aan de beademing moet leggen, is net zo erg in Groningen als in Maastricht natuurlijk. Mm-hmm. Maar daar hebben ze nauwelijks van dit soort gevallen. Of veel minder in ieder geval dan wij. En waar het voornamelijk aan ligt, is niet omdat die vrouwen dik zijn, ongezond leven, noem maar op. Het zijn gewoon voorheen gezonde, zwangere vrouwen. Ook niet extreem oud of met andere rare onderliggende ziektes. Hè, want je kunt je voorstellen als je een hartziekte hebt of als je een longziekte hebt, dat je makkelijker... kunt ontsporen. En want corona is natuurlijk primair een ziekte van de longen. Dus je kunt je voorstellen als je iets aan je longen hebt, dat je dan, makkelijker dit zou oplopen. Maar dat is dus in dit geval absoluut niet zo. We kunnen geen vaste lijn eruit halen. De enige vaste lijn die wij eruit kunnen halen is dat al die vrouwen niet gevaccineerd zijn. Dus van de 39 zijn ze allemaal niet gevaccineerd. En 1 was er deels gevaccineerd. Die had dus 1 vaccinatie gehad. En die was de tweede maar niet gaan halen. Dat is het eerste. En het tweede erg opvallende was dat meer dan 90% van deze vrouwen van oorspronkelijk Hollandse afkomst is. Wil niet zeggen dat het niet in Nederland geboren en getogen vrouwen zijn. Maar bijvoorbeeld, je kunt tweede of derde generatie Turks of Marokkaans zijn. Het heeft dus niet te maken met hoe je gebouwd bent, maar het heeft te maken met het feit dat in dat soort bevolkingsgroepen de vaccinatiegraad gewoon lager is. Mm-hmm. En dat, daar heeft het volgens ons mee te maken. En in de regio Rotterdam is de vaccinatiegraad in vergelijking met de rest van Nederland ook wel wat lager. Dus je ziet heel duidelijk de effecten van het vaccineren op deze aandoening. En vandaar mijn noodkreet, want het is echt een noodkreet, laat je in godsnaam vaccineren, ook als je zwanger bent. En gisteren toevallig heeft de EMA, het Europese Medicijninstituut, heeft notabene een advies uitgegeven aan alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. En zij concluderen ook dat het vaccin echt veilig is voor zwangerschap.
Wat weet u, heeft u een idee waarom wil om te vaccineren minder is in de regio en bij de bevolkingsgroepen en eventueel ook bij zwangere vrouwen?
Ja, het is voor een deel onkunde, denk ik. Het is voor een deel, denk ik, onkunde. En waarom zou ik? En ik ben gezond. Ik ben nu zwanger. We weten niet goed wat het vaccin op het kind doet. Dat zijn allemaal argumenten die ik hoor. Zal ik nog even wachten tot ik niet meer zwanger ben? Als ik nu 30 weken ben, ja, zal ik niet even wachten? Want over 10 weken ben ik bevallen, dan doe ik het dan wel. Mensen zijn bang voor het vaccin.
We weten toch wel wat het vaccin voor het kind doet, namelijk niks. Of
exact. Heb ik
dat verkeerd begrepen? Ja.
De EMA heeft gisteren, nogmaals, de EMA, de Europese Medicijnen Medical Association, die dus over de medicijnen gaat, de EMA, heeft gisteren een advies afgegeven om het echt, dat het echt veilig is.
Maar dat klopt toch dat ja, een half jaar geleden of een jaar geleden die zekerheid er nog niet helemaal was.
Nee.
Dat daar ook veel aarzeling uit voortkomt, toch?
Ja. Nou, ik ben ook voorzitter van de landelijke werkgroep die zwangerschap en COVID begeleidt, zeg maar. Dus wij maken standpunten en richtlijnen over wat je moet doen met COVID en zwangerschap. En wij hebben ook een standpunt gemaakt over vaccinatie en zwangerschap. En in januari 2021 begonnen we met vaccineren. Hè. Toen was het Pfizer-vaccin, het Moderna-vaccin waren klaar en dat kon beginnen. Het is een nieuw soort vaccin. Dus wij wisten inderdaad niet of dat veilig was voor zwangerschap. Of het veilig was. Dat wisten we sowieso niet. Dus we wisten dat sowieso niet. Ook niet voor niet-zwangere mensen. Maar er is begonnen met vaccineren. Inmiddels vaccineren we meer dan een jaar. En weten we dat het, nou goed, het heeft nog niet geleid tot vreselijke sterftes bij mensen of noem maar op. En het blijkt echt veilig te zijn. Het zorgt in ieder geval voor veel minder coronagevallen. Maar wij dachten in eerste instantie in januari met die werkgroep waarmee wij werkten, dachten we, en dat waren wij niet alleen, maar dat dachten ook de Engelsen en dat dachten ook de Belgen en de Duitsers, dachten we wachten nog heel even, want op dat moment in januari waren de Amerikanen namelijk wel al begonnen met alle zwangeren te vaccineren. Die maakten geen verschil. Die zeiden het is veilig, dus we geven het ook gewoon aan de zwangeren. En toen dachten wij, slim als wij zijn natuurlijk, als Nederlanders, wij kijken even de kat uit de boom. En we wachten even rustig af tot ze in Amerika 100.000 mensen hebben gevaccineerd. Nou, die hadden ze rond maart gevaccineerd. En toen kwamen al de eerste publicaties dat er geen acute bijwerkingen bleken te zijn bij zwangeren. En dat die allemaal normale uitkomst van de zwangerschap hadden na vaccinatie en noem maar op. Dus voor zover dat kon, bekeken worden na 3 maanden. En toen hebben Engelsen, Belgen en wij met elkaar allemaal besloten, we gaan nu advies geven te vaccineren. Dus we hebben eerst even afgewacht. Mm-hmm. En daarna zijn we gevaccineerd. En dat heb ik nu gemerkt, en dat zal ik, nou ja, ik weet niet of het nog ooit een volgende keer komt, maar dat zal ik nooit meer doen. Dat heeft nu even tot verwarring geleid.
Ja, ja. Maar bij een volgende pandemie
ga ik het nooit meer doen.
Nooit meer, nee. Nee.
Overigens, zoals met die Mexicaanse griep zijn we toen ook gaan vaccineren. Maar dat was natuurlijk al het klassieke vaccin. Hè?
Mm-hmm. Ja.
En toen hebben we een paar miljoen vaccins gekocht die uiteindelijk nooit gebruikt zijn, volgens mij. Omdat,
Ja.
Maar dat is, het lijkt me ook, het is ook een. Oh, zeg Anne, wil jij je vraag?
Nou ja, we waren net even alle varianten aan het opnoemen. We zitten nu met de Omicron variant.
Ja.
Die, nou, waaruit ik begrijp, heel nog besmettelijker misschien wel is. Maar dat uiteindelijk wel minder mensen op de intensive care terechtkomen. Lijkt het een beetje, toch? Ziet u dat ook zo als het gaat om de zwangere vrouwen bij u?
Ik ben heel optimistisch over de Omicron. Want ik zal jullie vertellen dat rond de jaarwisseling hadden wij nog 4 patiënten op de intensive care liggen. En 3 patiënten op mijn afdeling met ademhalingsproblemen. Echt serieuze ademhalingsproblemen, dus met zuurstoftherapie en noem maar op. En we zijn nu 3 weken verder en het is gewoon leeg. Er ligt nu nog één patiënt.
Van de zwangere patiënten?
Ja, zwangere patiënten, duidelijk. En het is nu leeg. Er ligt nog 1 vrouw op de intensive care die er toen ook al lag. En die, die knapt niet op. Dat is heel akelig. Die ligt er dus al een week of 6, denk ik, bijna nu.
Jezus.
Ja, die is wel al bevallen, maar die knapt dus niet op. Dat is heel akelig. Mm. Die was al ziek tijdens haar bevalling. Is nog wel normaal bevallen. En ja, dat was typisch zo'n casus van een paar dagen een beetje matig ziek. En die is dus daarna in het kraambed enorm verslechterd. Mm. En die is begin december bevallen. Dus die is een week later aan de beademing gegaan. En die ligt er nu nog steeds, dat is de laatste. En op mijn afdeling is het helemaal leeg. Dus ik heb. Dus de Omicron lijkt. Ik bid er soms voor dat echt de redding gaat worden.
Nee. En het is natuurlijk ook de Omicron en het gevaccineerd zijn. Want dat, die cijfers zie je nu natuurlijk ook. Dat van de dubbel gevaccineerden en de mensen die een booster hebben gehad, die komen nog zelden op de IC. Dat is gewoon hartstikke fijn.
Nogmaals, als je naar onze populatie kijkt, dan is er niemand op de IC opgenomen die volledig gevaccineerd was en ook niet die geboosterd was. Als het gaat om zwangerschap en kraambed. Maar ik denk niet dat de vaccinatiegraad is toegenomen, hoor, eerlijk gezegd. Ondanks alles wat we daaraan doen, denk ik dat bij deze categorie vrouwen de vaccinatiegraad nou niet dramatisch is toegenomen het afgelopen half jaar, ondanks al onze noodkreten en oproepen en noem maar op.
Nou lijkt het me ook, de groep zwangere vrouwen lijkt me een lastige groep om te kunnen overtuigen. En dat zit hem alleen al in dat het moment dat je zwanger bent, dat er dan 1600 boeken zijn die je kunt lezen met dit moet je wel doen, dit moet je niet doen, dit is goed voor je ongeboren vrucht. En daar zit. En dit juist weer niet. Er zitten ook allemaal dingen bij die nergens op slaan, maar die neem je dan weer toch weer tot je. En je bent zo beïnvloedbaar als wat. Hoe probeert u die mensen te overtuigen dat dit wel het juiste is?
Ik vind dat heel moeilijk. Want ik vind dat ze zich moeten laten vaccineren. Dat mogen duidelijk zijn. Maar weet je, ik vind dat mensen ook zelf moeten beslissen. Ik heb ook in een interview gezegd dat ik ben niet voor een plicht. Mensen moeten het nogmaals zelf beslissen. We zijn allemaal volwassen mensen en we moeten het zelf beslissen. Je moet alleen jezelf realiseren dat je jezelf echt toch wel aan een gevaar blootstelt. Want als je ziek wordt, en ook al ben je heel gezond, maak je grote kans dat je, veel grotere kans dan iemand anders, dat je toch op de intensive care terechtkomt. Plus dat je dan ook nog dat kind bij je hebt. Want anders is het alleen maar voor jezelf, maar dat je ook nog dat kind bij je hebt. Dus ik vind dat je ook een verantwoordelijkheid daarin hebt. En ik probeer dat altijd wel uit te leggen. Maar mensen zijn dat komt ook door de internet, door de social media. Worden mensen zo negatief beïnvloed dat ik breek daar ook niet doorheen. Zelfs ik breek daar niet doorheen. Dat is echt heel lastig. Nee. En dat. Mensen geloven ons gewoon als dokters niet meer. En dat vertrouwen in dokters, dat doet mij ook pijn. Ik ben sinds 1984 dokter. En in 1984 zei ik gewoon nog tegen patiënten. Ik denk dat het beter is. Ik zei gewoon, u moet u gewoon laten vaccineren. En dan hadden ze dat de volgende keer gedaan. En dat kan ik niet eens meer op die manier anno 2022 zeggen. Dat is ook goed, natuurlijk. Maar er is ook geen vertrouwen meer in mij. En in ons. Niet zozeer in mij, maar in ons.
Ja. Ja, zeker.
Bij mij wel, hoor.
Ja, het is echt iets wat mij. Ik denk echt dat de dokters in Nederland vrijwel zonder uitzonderingen, er zijn natuurlijk altijd dwaas en gekken, maar vrijwel zonder uitzondering echt het belang van de patiënt voor op de tong dragen. En echt. Mm. Voor het belang van de patiënt en niet voor zichzelf dingen doen. En natuurlijk verdienen we allemaal een goede boterham en noem maar op. Maar het overgrote merendeel van de dokters wil er voor de patiënt zijn. Ja.
Maar het heeft ook iets dubbels, toch? Want wat ik zo begrijp, en ik heb dat ook in die documentaire De Bellers toen gezien. Dat vertrouwen. Ja, er is zo'n documentaire geweest over de eerste periode van de corona-pandemie en dat de mensen van de intensive care toen belden vooral met familieleden, omdat die niet mocht langskomen.
Ja,
ja, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Maar wat
geweest.
Ik toen zag was dat er toch wel dat vertrouwen is dan toch wel iets meer zodra dat die mensen op de intensive care komen. Dat is niet altijd volledig natuurlijk, maar blijkbaar is dat toch een soort verschil tussen dat ene advies en zodra er de doktoren in actie zijn. Ja, je kan ook niet anders dan vertrouwen dan, maar...
Dat het vertrouwen dan weer terugkomt, bedoel je?
Ja, ja, terugkomt. Je moet vertrouwen natuurlijk als iemand voor je familie zorgt op de intensive care.
Ja, ja, ik moet zeggen dat zelfs in het ziekenhuis worden wij vaak niet vertrouwd, hoor. En ook zelfs als dit soort patiënten doodziek zijn. Een van onze patiënten, een van die 39 patiënten die hem 2 of 3 weken aan de beademing heeft gelegen. Dan na de intensive care kwamen ze dan nog even 2, 3 weken bij ons op de afdeling om te herstellen. Want ze konden natuurlijk nadat ze niet meer beademd werden, konden ze niet meteen naar huis. Want dan hou je nog even zuurstofbehoeften enzovoort enzovoort. En je moet weer op conditie komen. Dus dan hadden wij ze nog 2, 3 weken bij ons op de afdeling liggen. En een van die patiënten beweerde zelfs dat ze toch geen corona had gehad.
Echt?
Oh,
en ja, weet je, daar was gewoon geen. Dat was gewoon niet aan haar uit te leggen. Dat ze dat echt had gehad.
Wat bizar.
Ja, het is natuurlijk ook in tijden van zo'n pandemie, zo'n grote stuurloze periode waar je eigenlijk met z'n allen in zit, is het voor sommige mensen gewoon fijner om te bedenken dat er een complot achter zit. Want er zit er nog enige structuur achter. Dan dat we allemaal maar hier doorheen proberen te komen.
Dat is het misschien wel. De afweer van de patiënt van ja, maar dit kan niet het geval zijn. Dit is gewoon, dit heeft de CIA bedacht. Ja, dat kan. Ja.
Ja. Ja. Mag ik iets vragen over de baby's van de zwangere vrouwen die bij u op de intensive care hebben gelegen? Want u zegt net al een beetje dat een paar het niet hebben gered, die dan te vroeg gehaald zouden moeten zijn, denk ik, dat het is.
Nou, dat valt volgens mij wel mee. Van de 39 bij ons opgenomen, ernstig zieken, want dit zijn echt de kritisch zieke COVID-patiënten. Mm. Ja. Van die 39 heeft er dus één, nogmaals heb ik net verteld, is het babytje overleden omdat moeder in een reanimatie-setting, zoals dat heet, is terechtgekomen. Ja. Eén kind is overleden omdat die was in het buitenland, die mevrouw, die was op vakantie notabene. Die was 25 weken en die moest aan de beademing. En toen hebben ze in het buitenland haar niet... haar wel aan de beademing gelegd, maar eerst het kind er even uitgehaald. Bij 25 weken. En dat kind is dus overleden. En wij weten inmiddels dat je rustig patiënten met COVID kunt beademen. En soms zelfs wekenlang kunt beademen. Nogmaals, ik heb jullie net het verhaal verteld van die mevrouw van 18 weken.
Ja.
Maar dat was in het buitenland. En toen is die mevrouw gerepatrieerd naar Nederland aan de beademing. Dus die heeft wel op ons IC gelegen, maar die kwam ook uit onze regio. Maar die was dus even op vakantie elders. En heeft daar haar kind gekregen. En dat kind is, omdat hij te vroeg is geboren, overleden. Wij proberen nu dus zoveel mogelijk, als patiënten aan de beademing moeten, maar ik hoop dus met de Omicron dat het niet meer nodig zal zijn, maar als patiënten aan de beademing moeten, proberen we ze tot 32, 33, soms 35 weken beademd te houden. En eventueel dan pas het kind geboren te laten worden. Ja, maar in het begin deden wij dat ook, hoor. In het begin, nogmaals, wij hadden echt nog nooit patiënten gezien die 3 weken lang aan de beademing moesten. Een gezonde zwangere die 3 weken aan de beademing moet. Vanwege een infectie. Echt idioot. Mm-hmm. Kijk, we hadden in de tijd van dat er nog influenza was, hadden we gemiddeld in een goed influenza seizoen, hadden we 1, 2 vrouwen aan de beademing. Wel eens. Dan kwam er een mevrouw en die was dan een beetje benauwd. En dan, meestal was dat, waren dat uitgerekende vrouwen. Dan haalden we het kind eruit en dan lieten we dat kind geboren worden. En dan ging die mevrouw nog 1 of 2 dagen aan de beademing. Maar dan, ja, als zo'n vrouw nog 2 dagen aan de beademing lag, dat vonden we, ja, dat vonden we al bijzonder. Mm-hmm. Dus dit is echt een nieuw ziektebeeld. Echt spliksplinternieuw.
Mm. Sorry Nieke, want ik was nog even benieuwd naar van die baby's die geboren waren. Is er iets bekend of die een soort...
Ja, sorry, dat was jouw vraag. Of,
is dat helemaal normaal?
De baby's die geboren zijn hebben allemaal geen aangeboren aandoeningen. Tot nu toe. Je moet natuurlijk, want 4%, 4-5% van alle kinderen heeft natuurlijk geboren aandoeningen. Dus het zou ook helemaal niet zo raar zijn als er in die groep een kind iets zou hebben. Dat punt 1. Ja. Maar die hebben allemaal geen aangeboren aandoeningen. Die zijn niet allemaal heel klein of zo. Die zijn gewoon eigenlijk normaal ontwikkeld.
Gelukkig.
Dus, ja. En dat komt omdat als wij die vrouwen aan de beademing hebben, dan zorgen we natuurlijk dat die zuurstofcondities goed zijn. Dus dat kind krijgt gewoon via de moederkoek, krijgt hij gewoon heerlijk zijn zuurstof. En op de intensive care krijgen de moeders ook, dat gaat dan via een neuszonde, krijgen ze voeding. Dus die worden ook gevoed. Dus ja, die kinderen krijgen te eten en te drinken, zou ik zeggen. Dus die groeien gewoon. Dus daar hebben we echt geen problemen aan.
Duidelijk.
Nee, gelukkig. En dan zijn er natuurlijk die zeer zeldzame gevallen waarbij de placenta ook is aangedaan door de COVID. En waarbij er eigenlijk vormt zich dan vrij acuut door de COVID een soort korst. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het is ook een soort korst. Want het is eigenlijk hetzelfde weefsel als dat als je een wondje maakt, dan komt daar een korstje op. Nou, eigenlijk wordt die placenta door de COVID ook als een soort korst afgedekt aan de moederkant, zeg maar. En het kind krijgt dan minder zuurstof en gaat dan minder bewegen. En dan moet je gewoon snel het kindje geboren laten worden.
Ja, en dat kunt u zien via de...
Maar dat kun je niet zien met de echo. Dat kun je... En het heeft ook niet te maken met de ernst van de COVID-infectie die de moeder heeft. Dus als de moeder COVID-infectie heeft, ook al heeft ze alleen maar een snotneus, dan kan ze dit nog krijgen. Dat is het
probleem. En hoe weet u dat dan? Of die korst zich daar...
Nou ja, wij pas als we natuurlijk die placenta hebben geboren laten worden.
Oh.
En dan onderzoeken we die in het laboratorium.
Ja.
Okay.
En dat is dus een tweede belangrijke complicatie van COVID. Dus de moeder kan heel ziek worden. En het tweede is dat er eigenlijk die afdekking van die... met die korstlaag van de placenta, waardoor het kind niet goed... En dat kan zich ook in een paar dagen ontwikkelen. En dan gaat zo'n kind minder bewegen. En dan, we hebben dus nu al een aantal kinderen die daardoor zijn overleden. Maar we hebben ook een aantal malen dat vrouwen dus bij 30, 32 weken komen en zeggen, goh, ik voel het kind helemaal niet. Terwijl ik hem 2 dagen geleden nog hartstikke goed voelde. En dan maken wij een hartfilmpje, want dat kunnen we dus. Hè, om te kijken hoe het met de conditie van de baby is. En dan blijkt dat die baby hartstikke in nood is. Dan halen we die er snel uit. En als dat nog op tijd is, dan is er niks aan de hand. Ja.
Ja, dus zelfs bij een milde snotneus kan er nog hartstikke veel binnen verkeerd gaan, ja.
Ja, dus het advies is aan alle vrouwen die zwanger zijn en die COVID krijgen, let goed op je kindsbewegingen. Ja. Voel of je je kind voelt. Dat is belangrijk. En als daar veranderingen in optreden, moet je meteen naar het ziekenhuis dat ze kunnen controleren of de conditie van de baby nog goed is.
Ja.
Dat geldt trouwens voor iedere zwangere. Hè? Want kindsbewegingen voelen is het allerbelangrijkste. Het zegt eigenlijk alles. Ja.
Ja.
Maar het is gewoon extra spannend nu in deze pandemie allemaal natuurlijk.
Want ik vroeg me af, hadden jullie al, wel ervaringen met wellicht de griepvaccinatie voor zwangeren?
Nee.
Oh.
Nee.
Want dat wordt niet gedaan.
Nee, maar dat is een hele goede vraag. Want dat is net ingevoerd. Net.
Oh.
Net. Heel recent. Dat is, we kijken nu nog hoe we dat formeel gaan uitrollen. Punt 1. Is het griepvaccin natuurlijk hetzelfde vaccin als wat wij in de DKTP-prik hebben. Hè? Dus dat is eenzelfde soort. Het is niet zo'n messenger RNA-vaccin zoals de coronavaccins. In Amerika, ook weer in de Verenigde Staten, worden zwangeren al sinds jaar en dag, net als in Nederland, oude van dagen, diabetes, mensen met onderliggend lijden, die krijgen allemaal een griepvaccin. De huisarts heeft daar gewoon, die heeft die allemaal in zijn kaartenbak. En in de Verenigde Staten geldt dat ook dus voor zwangeren. En dat is in Nederland nu net ook besloten door de Gezondheidsraad. En dat is ook overgenomen, dat advies van de Gezondheidsraad. En die zwangeren in Amerika, die worden dus al sinds jaar en dag beschermd tegen influenza. In de afgelopen 20 jaar zijn er in Nederland 3 vrouwen overleden aan een influenza-pneumonie. Zwangere vrouwen. Want dat heb ik nagekeken. En we hopen dus dat de volgende 20 jaar, als we vrouwen gaan vaccineren tegen influenza, dat we dat kunnen voorkomen. Maar laten we wel wezen, per jaar worden er maar 6 vrouwen overlijden er maar ongeveer in Nederland, hè, die zwanger zijn. Dus die 3 in 20 jaar is relatief wel best veel.
Ja. Ja.
Hè, dus de influenza is duidelijk ook nuttig. En die gaan we dus toepassen nu, hè, want dit is nu influenza seizoen. Dus vanaf oktober gaan dan de influenza, gaan zwangeren krijgen dan ook een, ja, dat systeem moet nog uitgerold worden, want dit is het eerste seizoen waarin we zwangeren zijn gaan vaccineren met tegen influenza. Ja, maar nogmaals, de Amerikanen hebben hier al eens al, ik weet niet hoeveel jaar ervaring mee, en ja, dat leidt ertoe dat we weten dat ook goed werkt.
Ja, en dat is eigenlijk het enige wat u nu kunt doen, zeg maar, de hele tijd vertellen hoe lang er al onderzoek gedaan wordt, hoeveel mensen er al het vaccin hebben gekregen, hoe weinig complicaties er zijn.
Ja.
Er zal natuurlijk ook altijd een deel van de vrouwen blijven die zich ook daar niet door laten overtuigen.
Nee, het is heel bijzonder. Want er is nog een derde vaccinatie die we nu ook in de zwangerschap geven. Dat is de kinkhoestvaccinatie. Hebben jullie misschien van gehoord?
Die heb ik gehad.
Volgens mij ik ook.
En die kinkhoestvaccinatie die wordt bij 22 weken gegeven. Als je 22 weken bent. In het buitenland pas bij 30 weken. Maar bij Nederland, wij doen altijd in Nederland alles een heel klein beetje anders dan buitenland natuurlijk. Wij weten het altijd net iets beter. Wij zijn ook wel hele echte eigenwijze Hollanders. Hè? Maar goed. Dus wij geven bij 22 weken nu die kinkhoestvaccinatie. En het bijzondere is dat dat heeft ook een aantal jaren geduurd om nu tot een vaccinatiegraad van ongeveer 80% te komen. Maar ook daar geldt dus dat 20% zich ook niet heeft laten vaccineren. Terwijl dat een klassiek vaccin is. Wat gewoon kinkhoest, hè, zit in de DKTP-prik. En kinkhoest is eigenlijk, is dat een prik die je krijgt om te voorkomen dat je kind in het eerste levensjaar kinkhoest krijgt. En dat is voor het kind, ja, niet een levensgevaarlijke aandoening. Ik geloof niet dat kinderen, baby's daaraan doodgaan, maar het is wel vervelend natuurlijk als een kind kinkhoest krijgt in zijn eerste levensjaar. Dus relatief is dat een prik waarvan ik zeg, ja, nou, dat is mooi. Maar goed, die neemt 80% van de vrouwen neemt die wel, maar ook 20% dus niet. Ja,
ja.
Lastig hoor, om u zo om als gynaecoloog te laveren tussen alle meningen en de angsten. Mm. En terwijl, ja.
Wat lastig is dat vertrouwen er dus niet is.
Ja. Mm.
En men denkt alsmaar dat wij andere motieven hebben of andere redenen hebben. Of ja, ik weet het niet. Het is zo lastig.
Maar daar bent u toch veel te druk voor, dokter Duvekot, om er nog andere redenen bij te hebben en andere motieven. Heeft u toch helemaal geen tijd voor?
Ik werk dag en nacht. Maar maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja,
het is echt
zeker.
Lastig. Het is echt lastig. En ik moet zeggen dat ik ben dus nogmaals, ik ben er afgestudeerd in 1984. Ik vind echt, dat is echt veranderd. En ik vind het niet erg dat ik meer moet uitleggen. Hè? Nogmaals, ik vind het helemaal niet erg dat ik dat is ook leuker. Ik leg liever aan mensen uit waarom ik besluit om dit of dat te doen. Maar het is echt, het wantrouwen is er zo enorm.
Ja.
Ja, terwijl als ik het zo hoor, is het komt ook deze noodkreet vooral vanwege de ervaringen die jullie hebben op die IC en wat jullie daar dus zien. Want dat lijkt me het ergste vooral.
Nee, dat is natuurlijk heel akelig. Ik bedoel, als wij een patiënt bij 31 weken opnemen en de intensivist, dus de dokter op de intensive care, zegt tegen mij, ja, dat kind moet er echt uit, want ik weet niet of die vrouw het wel gaat redden. Dus wij besluiten dat kind geboren te laten worden. Dan wordt die vrouw 3 weken later wakker na de beademing en heeft dan een kind wat al 3 weken oud is.
Ja, ongelooflijk.
Ja, dat zijn afschuwelijke zaken.
Ja.
Dat is echt niet fijn.
Ja.
Nee. En ik moet eerlijk bekennen, de eerste maanden van de corona-epidemie dacht ik ook, het zal onze deur wel voorbij gaan. Dat heb ik echt gedacht. Ik heb tot juli echt gedacht, het gaat onze deur voorbij.
Ja.
Daar ben ik wel benieuwd. Want er was dus echt een omslagpunt dat je ineens dacht van, oh niet. En dat was toen die eerste en toen meteen daarna die tweede en derde.
Eind juli 2020 belde een collega uit een ander ziekenhuis. Die zei, ik heb een patiënt van 24 weken en die ligt hier nu al 2 weken. Maar die wordt steeds slechter en die moet aan de beademing en die moet naar jullie toe. Want wij zijn dan centrum om zwangere vrouwen op te nemen. Dus ik heb die opgenomen op een zondagmiddag. Ik weet nog heel goed. En toen hebben we ons natuurlijk het hoofd gepiekerd wat we moesten doen. Moesten we het kind laten geboren worden? Moesten we het niet laten geboren worden? En toen hebben we besloten om dat niet te doen. En die vrouw heeft 3 weken toen aan de beademing gelegen. En die is uiteindelijk bij ruim 38 weken bevallen. Die heb ik toen ingeleid, want ja, die was toch nog post-covid toch wel erg moe en nog niet goed in conditie. En die is nu meer dan een jaar na de bevalling nog steeds niet echt goed in conditie, maar die maakt het wel verder goed.
Ja. Ja. Maar dat was natuurlijk ook enorm schrikken dan voor u en denk van, hoe ga ik dit organiseren en hoe moeten we dit doen?
Wat ja, we moesten wennen aan een nieuw ziektebeeld. Wij moesten wennen voor in ons vak aan een nieuw ziektebeeld en hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Ja.
En wat doet u dan? Want u bent nu ook voorzitter van dat landelijke...
Ja, dan ja, steeds...
Meteen organiseren, collega's bellen, Duitsers erbij halen.
Adviezen aanpassen. En ik ben dus voorzitter van een clubje waar gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, RIVM, patiëntenverenigingen, waar iedereen in zit. Zodat iedereen echt kan meepraten.
Ja.
Infectiologen. Iedereen praat mee en... Iedereen is, ja, ik ben echt... De COVID-tijd doet ook goede dingen. Want ik ben echt helemaal onder de indruk van die club. Iedereen is echt gedreven en nog steeds. En want we dachten eigenlijk... Ja, vorige zomer dachten we eigenlijk... We kunnen wel stoppen, want het lijkt wel overgewaaid. En toen kwam de Delta-variant. En toen was het meteen weer bingo in de tent natuurlijk.
Ja.
Ja.
Nee, dit is natuurlijk, ja, sorry Nick, dit is voor u dus ook echt een hele slopende periode eigenlijk, waarin u ook allemaal nieuwe petjes op heeft moeten zetten. Om dit...
Ja, maar wel een hele interessante periode, maar wel een hele, ja, het gaat dag en nacht over de COVID eigenlijk, hè?
Ja.
En de hele maatschappij is gecovidiseerd, zou ik bijna zeggen. Het is echt een ramp geworden.
Ja. Ja, maar ik denk dat u, ik weet dat we inderdaad de twijfel bij sommige vrouwen helemaal nooit weg zullen halen. Dat is, daar is geen, maar ik denk wel dat er ook veel twijfel weggehaald kan worden met, zoals u nu beschrijft, van dat u ook zoekende was. En dat jullie ook moesten reageren op iets waar jullie geen weet van hadden. Of waarvan jullie ook niet wisten hoe het zou gaan verlopen. Dat de patiënt meegenomen wordt en ook ja die afwegingen. Ik denk dat... Het geeft u een zeer menselijk gezicht, als u dat nog niet had. Maar het geeft ook bij de patiënt, denk ik, aan van... het heeft ons allemaal overvallen, deze pandemie.
Ja, ja, het heeft mij echt enorm... Maar nogmaals, ik had dit ziektebeeld nog nooit zo gezien. Zo'n ziektebeeld als dit. Nog nooit gezien.
En dat geeft ook aan dat als u erover twijfelt, dat u het ook aangeeft van wij weten het ook niet. Maar als u iets zeker weet, dat u het dan ook zeker weet kunt zeggen. Ja, nee, we hebben het nu getest en dit is echt goed. Ja. Vertrouw me. Neem alsjeblieft dat vaccin, want het maakt meer kapot dan je lief is als je het niet doet. Maar...
Ja, ja.
Volgens mij, als ik zo...
ja, ik ben wel veel aan het woord geweest, sorry. Maar...
Nee, dat was ook de bedoeling. Dat was helemaal de bedoeling. Okay. Nee, ik weet niet... Weet u wel hoe weinig wij van geneeskunde weten? Ja. Lieve God, ik ben blij dat u erbij zit.
Ja, 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 daarom.
Nee, ik hoop dat we de vrouwen die misschien nog twijfelden... of die hier meer over wilden weten... dat we die hiermee hebben geholpen. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken voor uw toelichting. En ik wil u heel veel succes en sterkte wensen met... uw patiënt in het ziekenhuis. En nou, we bidden met u mee dat de Omicron het begin van het einde is. Dat zou hartstikke fijn zijn. Ja.
Ja. En ik vertrouw in u, hè? Dus dat is iets om aan vast te
houden. Jullie wel. Ja. Super.
100% vertrouwen.
Hartelijk dank, meneer de dokter Duvekot. En werk ze vandaag.
Ja, dankjewel.
Oké.
Okay. Dag.
Dat was hem neer. Dank aan dokter Duvekot voor de uitleg en de tijd. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alexander Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken Iemand Dieet volgen. Al waar je leert over Anne's 100 traptreden. Op Twitter heten we @ikkenniemandie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Ja, en sorry Alex. Ik zal niet meteen
nee, ik ben
jou
niet boos.
Je bent teleurgesteld.
Nou, dan gaat Alex ook weer uit deze appgroep.
Ik ga gewoon uit de appgroep.
Ja.
Harteloos bij je.